Er zijn nog een aantal mededelingen met betrekking tot de huisbezoeken, gemeente. Er zal, zo de Heere wil, huisbezoek zijn maandagmiddag, dat is morgenmiddag dus, bij de familie Idriessen en P. den Hollander. Op dinsdagmiddag zuster Ina Arnoudse en zuster Kivit Ververs. Op donderdagavond familie M.K. Wessels, Constantijnstraat. En familie ABC van Dis, Bernhardlaan. En vrijdagmiddag, broeder J. van Markenstein en familie W. Hartman. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen en wel uit Psalm 27, het derde en het zevende vers, Psalm 27, vers 3 en vers 7. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 2 het zesde vers: Vreest Heeren macht en dient zijn majesteit. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden in het eerste hoofdstuk van het Evangelie naar Johannes, de versen 1 tot en met 18. We noemen nu Johannes 1. Vers 1 tot en met 18, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 2, het zesde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 1. In den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijk mens komende in de wereld. Hij was in de wereld en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, nog uit de wil des vleeses, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende, deze was het van welke ik zeide, die na mij komt, is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond nadenken over een gedeelte uit onze Heidelberger Catechismus en de tekst voor de prediking is uit dit gedeelte wat u gelezen is, namelijk Johannes 1, de versen 11 tot en met 13, waar we het woord van God en de tekst voor de prediking van deze avond lezen. Hij is gekomen tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. namelijk die in zijn naam geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. We lezen hierbij het onderricht van onze Heidelberger. We zijn toegekomen aan zondag 7 en daarvan beperken we ons tot vraag en antwoord 20. Zondag 7, vraag en antwoord 20. Daar wordt de vraag gesteld: worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? En het antwoord luidt: nee, zij. Maar alleen degene die hem door een waar geloof ingelijfd worden en al zijn weldaden aannemen. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heren, wij zijn voor de tweede maal op deze dag samengekomen in deze leerdienst. En u vanavond de grote waarheden van het geloof en van het door het geloof alleen voor ons liggen, beseffen we dat eigenlijk een mensentong ontoereikend is om deze dingen te vertolken. Daartoe hebben we de hulp van uw Heilige Geest nodig. En daar willen we om vragen aan het begin van deze dienst in alle eerbied. Heere, zend uw geest. En laat die ons leiden, ook in het overdenken en in het doorgeven en in het vertolken van deze boodschap in het midden van de gemeente. Laat de geest ons kracht geven om te spreken. Schenk ons een stem om de boodschap uit te dragen. En wil u zelf door uw geest er zo in meekomen, dat wij het mogen ervaren dat u, uw woord, en wat de belijdenis op grond van uw woord samenvat, wilt zegenen. We bidden u, Heere, wil u ook bij het luisteren alles wat een hinderpaal kan vormen, genadig wegnemen. En dan weet u hoeveel er kan zijn. Het kan zo zijn dat we bezet zijn met zorgen en met gedachten en met dingen die ons verdriet doen. Ze gaan met ons mee de kerk in. En ze kunnen ons onder de prediking en onder het zingen en onder het bidden zo in beslag nemen dat onze gedachten nergens bij kunnen van wat in de kerk besproken wordt en aan de orde komt. Heere, wil u geven dat dat niet mag gebeuren vanavond, maar dat alles wat een hindernis kan vormen, en dat kan zoveel meer zijn, zo door u wordt weggenomen dat we luisteren mogen. Dat onze gedachten en onze harten gevangen gelegd worden onder het woord. En wil u het dan zo maken, Heere, dat we niet alleen luisteren mogen, instemmend misschien naar de prediking van uw woord, al is dat op zich al een zegen. Maar vooral breek alle verzet in ons hart. Breek ons hart wat van nature zo hard is. En als we onbekeerd bleven door de jaren heen, steeds harder geworden is. Breek u het stuk. Neem alle weerstanden weg en laat het zo mogen zijn dat in ons hart er een geopende toegang komt, plaats komt voor het getuigenis van u. En dat het goede zaad van het woord in ons hart wortel mag schieten en gezegend mag worden. We bidden u, Heere, denk aan ons ieder persoonlijk. U weet wat we bij het luisteren naar uw woord bijzonder nodig hebben. Wanneer wij in leerstellig opzicht met betrekking tot deze kardinale dingen die vanavond aan de orde komen zouden wankelen. En het ons moeilijk valt om te geloven dat niet alle mensen zouden zalig worden. Of dat er niet voor alle mensen een weg zou zijn zo dat alle Adamskinderen ook behouden worden. Geef, Heere, dat we dan onderwijs ontvangen. Om gegrond te worden in de zuivere leer der schriften. Dat we niet af mogen wijken ter linker of ter rechterzijde. Want beide afwijkingen zijn dodelijk. En kunnen zelfs dodelijk zijn voor onze ziel. Heren, als we met vragen tobben die niet zozeer leerstellig zijn, maar vooral geestelijk zijn. Van hoe zal ik tot dat geloof komen? Tot dat aannemen van Christus en al zijn weldaden. Laat ook dan het onderwijs van uw woord helder en klaar mogen zijn. En wil u geven, al kunnen we dat vanavond maar aanstippen en hopen we daar een volgende keer breder op in te gaan, hoe het geloof ontstaat en wat beleefd wordt wanneer we tot het geloof komen. Heere, geef dat we ook daarin licht ontvangen mogen in de prediking, opdat de dingen zuiver en helder naar voren gebracht worden en ook geestelijk vertolkt worden. Wil u geven, Heere, wanneer wij geestelijk zo vastgelopen zijn. En misschien vanavond met instemming luisteren. Ja, zo is het. En zo moet het. Maar ons hart is er toch zo ver vandaan. Een hunkering in ons binnenste. Om daar iets van te kennen. En toch, we zien de weg niet. Wil u dan door uw woord en door uw geest ons zoveel onderricht geven dat we de zaligheid niet bij onszelf zoeken. Maar dat de poorten van het evangelie van vrije genade, de deuren van uw soevereine gunst in de prediking zo open mogen gaan, dat we gaan zien dat de zaligheid buiten onszelf ligt, in Christus Jezus. En dat Hij het is die het geloof bewerken wil, door zijn woord en door zijn geest. Ja, dat Hij, wanneer Hij zich in het gewaad van zijn belofte aan het zondaars hart openbaart, dat Hij alles meebrengt. Geloof om te geloven. Hoop om te hopen. Liefde om lief te hebben. Heere, wil zo als een volkomen zaligmaker ook vanavond uzelf openbaren. Wil u uw kinderen leiden? Geef wanneer er zoveel aarzelingen en schuchterheid en duisternissen zijn in het leven van het geloof, het zwakke geloof versterken. Wil u bovenal ook oefeningen geven in het geloof, opdat door mag breken dat licht van u. En schenk ons allen, Heere, niet alleen een open oor om te horen, maar ook een verbroken hart om de woorden in te drinken. Opdat we niet slechts zo heel formeel en zo heel verstandelijk mogen zeggen, zo is het, niet alle mensen worden zalig. Maar dat het een hunkering mag zijn, een verlangen mag zijn, het gebed mag worden. Heere, mag ik daar ook bij horen? Laten onze jonge mensen die gebeden zo tot u in alle eenvoud mogen opzenden. En wil u dat ook onder de ouderen geven. Zegen ons, Heere, nu we vanavond samen zijn als gemeente. Wil u deze week met de gehele gemeente zijn, in alle werk ons sterken. Wees met de kinderen op school. Denk aan degenen die door ziekte niet kunnen werken. Wil u hen helpen, ook wanneer de omstandigheden soms moeilijk zijn. Denk u ook aan hen, Heere, die ziekte hebben in de kring van de familie of van het gezin en daardoor ook veel zorgen kennen. Wil u, wanneer dat soms ook moeilijk valt, hen nabij zijn. Wees u met onze ouderen, die niet meer werken, ook niet meer behoeven te werken. Heere, wanneer ze nog gezond zijn, wil u geven dat ze de krachten blijvend ontvangen en wanneer het bij het ouder worden allemaal wat moeilijker wordt, soms heel erg moeilijk wordt, wil u hen allen nabij zijn in uw gunst. We bidden u ook of u in het midden van de gemeente wilt werken, of u het werk van de huisbezoeken, catechisaties, overige bezoeken, verenigingen wilt gebruiken. Breng ons deze week samen op de jaarlijkse dankdag en geef ook dan, Heere, uw zegen wanneer uw woord ontvouwd wordt en we in een ogenblik van dankzegging voor verontvangen weldaden in arbeid, in de landbouw, in de veeteelt, in de visserij, in alle takken van werk en ook in onze gezinnen en in de kerk mogen samenkomen. Wil u ons goede diensten geven de komende woensdag. We bidden u ook, wil u zijn met het bredere kerkelijke leven. Deze week zal, zo u het geeft, de synode weer opnieuw samenkomen in Zierikzee. Als alles goed mag gaan voor de laatste week. En daarom beginnen we morgen ook al. Het zal een drukke week zijn voor allen die daarbij betrokken zijn, waarin nog heel veel behandeld moet worden. Heere, geef dat het deze vrijdagmiddag inderdaad afgehandeld mag zijn. En wil u in de beslissingen het zo maken dat we ons verwonderen mogen. Wil u zich ontfermen over de synode, maar vooral ook over de kerken. Wil u onze kerken bij uw woord bewaren, saambinden. In de weg van de verootmoediging ook onder ons een wederkeer geven tot u. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat we het zien mogen en ervaren mogen, zowel synodaal als ook in het gewone gemeentelijke leven, dat u aan ons denkt en van ons afwijt en onder ons wilt werken met de werkingen van uw Heilige Geest. Wil ook alle werk dat namens de kerken gebeurt zegenen. We dragen het werk van de zending aan u op. We smeken u om uw zegen voor de verkondiging van het evangelie onder hen die van dat evangelie vervreemd zijn. Wil u ook denken, Heere, aan het oude volk van Israël en laat dat volk die nog steeds beminden heten om der vaderen wil, toch ook mogen ervaren dat uw woord en dat uw getuigenis heen wijst naar die ene naam die onder de hemel gegeven is. De Messias van Israël, de zaligmaker der wereld, Jezus Christus. We bidden u voor dat volk heel bijzonder onder de ingrijpende omstandigheden die u volmaakt bekend zijn. Nu de premier van Israël, Rabin, gisteren werd vermoord. Heer, opnieuw een lont gelegd in dat kruidvat wat het Midden-Oosten heet. En wij weten niet hoe het allemaal zal gaan en zal komen. Maar het ligt in uw handen. Wil u geven, Heere, dat de bedroefde familie daar en de mensen wier hart verscheurd is, de troost mogen zoeken niet bij zichzelf, maar het mogen zoeken bij u die de God van Israël zijt. En wil u geven dat dwars door dit leed en de verontwaardiging die er zijn zal heen, hier toch niet iets ergers uit voort mag komen. Bewaar Israël, bekeer Israël. Denk aan alle problemen in deze wereld rondom Israël. En wil u uw koninkrijk ook in de branding die het Midden-Oosten is met kracht doen komen. Wees u met deze wereld in nood. Ontferm u, Heere, over gebieden waar honger heerst of oorlogsgeweld diepe voren ploegt. Niet alleen in de aarde, maar ook in de levens van mensen. En wil u over deze wereld en in deze wereld uw koninkrijk doen komen met macht. Heren, wij hebben dat alles niet verdiend, maar wil u het schenken uit enkel genade. En dat niet om iets van ons, want wij verdienen het niet. Maar onze ogen zijn op u en wij pleiten op die volmaakte en volbrachte offerande die eens en voor altijd gebracht is in en door de Heere Jezus Christus. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven te offeren, gemeente, en we zingen uit Psalm 73, de versen 1 en 14. Psalm 84, derde vers, zingen we samen aan het einde van de prediking na het Amen. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Psalm 84, derde vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, misschien hebben we het de afgelopen weken op een van de vele reformatieherdenkingen wel gezongen. Delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijk. Mooi is dat, hè? Dat prachtige lied van Luther. Mensen in de kerken, koren zingen het uit volle borst. Maar het zou eens moeten gebeuren. God zou u en mij het goed en het bloed eens moeten laten afnemen. En je lieve vrouw en je lieve kinderen, hun graven zouden gedolven moeten worden. Zou je het dan nog zo zingen? En bovendien, kunt u het zingen? Durft u het zingen? Wij gaan ten hemel in. Want dat gaat zomaar niet. Dan moet er iets zijn waar de reformatie van geleefd heeft. Uitgeput heeft. Dat sola fide, weet u wel, dat door het geloof alleen. Want ten diepste kunt u dat Lutherlied alleen maar recht zingen, eerlijk zingen, in het geloof. En daar gaat het ook vanavond over. Als we de catechismus opslaan bij de zevende zondag en de 20ste vraag over het sola fide, door het geloof alleen. En we letten dan op twee dingen. Allereerst op de noodzaak van het geloof, want ons wordt voorgehouden dat niet alle mensen zonder onderscheid zalig worden, maar alleen zij die een waar geloof bezitten. Dat is de noodzaak van het geloof. En in de tweede plaats horen we ook al iets over de aard van het geloof, wanneer daar gezegd wordt, door een waar geloof Christus worden ingelijfd. En al zijn weldaden aannemen. Sola fide, door het geloof alleen. We letten op de noodzaak van het geloof. En in de tweede plaats op de aard van het geloof. Met zondag 7 zijn we aan een heel belangrijke zondag uit onze Heidelberger catechismus toegekomen. En de vraag waarmee deze zondag inzet, deze 20ste, die vloeit eigenlijk logisch voort uit alles wat er tot nog toe aan de orde geweest is. U weet, wanneer u regelmatig de catechismusdiensten hebt meegemaakt, dat de catechismus begint onder in het dal, in de diepten van de ellende. En dan wordt onder andere de vraag gesteld hoe het nu komt dat deze schone wereld zo doortrokken en doorgroefd is door ellende. Hoe het komt dat de mens zondaar geworden is. En dan worden we gewezen op de zondeval. Adam en Eva zijn gevallen. En door de val van Adam en Eva hebben wij, hun nakomelingen, ons van alle schone gaven beroofd. Dat is een diep leerstuk. Omringd met moeilijke vragen. Maar we hebben gezien dat het zo wel is, volgens het getuigenis van de schriften. En toen die dingen helder en klaar door de catechismus voor ons zijn neergezet, toen is daar de vraag gaan branden, is er ook een weg om uit die noodtoestand, uit die ellendetoestand, die toestand van schuld en zonde verlost te worden? En toen werd heen gewezen, al ging het aanvankelijk wat door schaduwen heen, naar de naam De enige die onder de hemelen gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden. En we hebben het enkele weken geleden gezien hoe dat daar gesproken wordt door onze catechismus over die enige middelaar en verlosser, onze Heere Jezus Christus, die van God gegeven is tot rechtvaardigheid en tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. En als dat zo gesteld wordt, aan de ene kant alle mensen verloren in Adam, en aan de andere kant dat Jezus Christus de enige is die als verlosser de mensen die gevallen zijn en gezondigd hebben verlossen kan, dan is de vraag eigenlijk voor de hand liggend: worden nu alle mensen, zoals zij door Adam in de staat van de dood verdoemd zijn, door Christus weer behouden? Is het zo dat wanneer wij belijden met de schrift en met de kerk van alle eeuwen, dat alle mensen, kinderen van Adam, onder de zonde besloten liggen? Dat ook door Christus, die wel de tweede Adam genoemd wordt, alle mensen weer behouden worden? De catechismus stelt die vraag omdat die vraag al heel oud is. Eigenlijk al kort na de tijd dat het Nieuwe Testament geschreven is, kwam die vraag aan de orde. En een van de oudere Griekse kerkvaders, Origenes, een man die van grote betekenis geweest is voor de kerk vanwege zijn onderzoek in allerlei oude handschriften van de Bijbel. Deze Origenes leerde rond het jaar 215 al dat, zoals alle mensen in Adam verloren zijn, zo worden zij allen uiteindelijk door Christus zalig. En daar had hij een hele theorie over samengesteld, die bekend staat als het herstel van alle dingen. Origenes geloofde dat net zoals zo goed en rein als alles was in den beginne, zo goed en rein zal alles zijn aan het einde. Alle mensen die in Adam gevallen zijn, ze worden uiteindelijk ook allemaal zalig. En vanaf die tijd staat die leer bekend als het universalisme. En u weet wel, ik ben echt niet zo weg van allerlei moeilijke woorden, maar dat is nu een naam die u wel mag onthouden en die de jongelui ook wel mogen kennen. Universalisme betekent: alle mensen worden uiteindelijk zalig. Er komen tenslotte geen mensen in de hel terecht. Allen zullen uiteindelijk aankomen op de kust van het hemels vaderland. Nou, dat is een leer die door de kerkgeschiedenis heen door allerlei mensen is voorgestaan en in onze tijd op verschillende manieren weer springlevend is geworden. Ik moet maar een paar dingen noemen zo vanavond in deze leerdienst. Juist ook om u en de kinderen te wapenen tegen allerlei moderne wind van leer die er als koek ingaat bij de goede gemeente. En dan denk ik aan veel moderne theologie. Heel wat moderne theologie is volstrekt universalistisch. Men denkt, of men zegt, men hoopt dat er uiteindelijk geen hel meer zal zijn. Of zoals Karl Barth het zei, de man die wel de naam heeft dat hij het beroemdste theoloog geweest is van de 20e eeuw: wij mogen hopen dat de hel uiteindelijk leeg zal blijken te zijn. En hij doet dat vanuit de overmacht van Gods genade. Daar redeneert hij uit. Hij zegt: de genade van God zal zo triomferen uiteindelijk, dat God het niet toe zal laten, zo mogen wij hopen, dat er één in de hel zal overblijven. En professor Berkhof, vroeger heel bekend, de laatste jaren is het stil om hem geworden, hij wordt ook ouder. Maar de vroeger heel bekende hoogleraar aan de Universiteit van Leiden, die destijds een bekend boek geschreven heeft over het christelijk geloof, zegt ook dat wij mogen verwachten dat uiteindelijk geen mens voor eeuwig verloren zal gaan. En het is niet alleen in de moderne theologie waarvan ik u één of twee voorbeelden genoemd heb. Maar deze gedachte dat uiteindelijk alles goed komt en uiteindelijk alle mensen door Christus behouden worden, dringt ook door in evangelische kringen. Met name in de charismatische beweging en sommige linkerflanken van heel de evangelische beweging. Ik noem twee bekende namen. De ene naam die internationaal heel bekend is, John Stott. Een bekende Engelse schrijver wiens boeken in reformatorisch en ook in evangelisch Nederland worden gelezen. De man heeft ook goede dingen geschreven. Over de zending en over de evangelisatie. En een prachtig boek over de noodzaak van de prediking. Maar in een van zijn boeken laat hij ook weten dat hij niet geloven kan. Dat God uiteindelijk mensen zal veroordelen. En hij komt dan met de oude ketterij dat misschien, hij zegt het heel voorzichtig, misschien zal de Heere degene die niet geloven in dit leven na de dood nog een tweede kans geven. Een mogelijkheid dat ze, wanneer ze eenmaal gestorven zijn, nog één keer met het evangelie in aanraking zullen komen. En door de benauwenissen die dan in de hel plaatsvinden, alsnog tot bekering zullen komen. En dan zal de hel voor deze mensen maar tijdelijk blijken te zijn. En ongeveer hetzelfde verhaal vindt u in het boek van een emeritus gereformeerd predikant die zich sterk in de charismatische beweging heeft binnengedrongen. Dominee Jan Bonda, die 2 of 3 jaar terug een boek schreef, Het ene doel van God. Dat is een heel scherp boek. Een boek waarin hij probeert aan te tonen vanuit de Bijbel dat de catechismus en de oude leer van de gereformeerde kerken het altijd verkeerd hebben gezien. Hij gelooft ook dat uiteindelijk degenen die verloren gaan na dit leven nog een tweede kans krijgen. En tenslotte zal dus het ene doel van God zijn dat allen behouden worden. Gemeente, ik zou door kunnen gaan. Maar laten we het niet vergeten, deze kleine situatieschets. Het zit in de lucht. En het komt niet alleen van de vrijzinnige moderne theologie, maar ook van behoudende theologie. Het komt ook binnen de evangelische beweging en binnen de charismatische beweging. En als u er dan nog bij denkt dat de New Age beweging en dat soort lieden heel sterk ook over het geheel denken en dat alles uiteindelijk goed komt, dan beseft u wel dat deze leer, dat niet allen zalig worden en dat uiteindelijk niet allen door Christus behouden worden, vandaag op veel weerstand kan rekenen. Je merkt dat ook. Soms wanneer je met mensen spreekt die een heel andere achtergrond hebben. Vooral wanneer je mensen ontmoet bij een begrafenis of op een rouwbezoek. Die van de leer van de schrift en van de catechismus totaal vervreemd zijn. Hoeveel keer zal het gezegd worden? Die man of die vrouw heeft toch netjes geleefd. Keurig geleefd. Ieder het zijne gegeven. Zou God zo'n mens dan verloren laten gaan? Nee, dat kan niet. God is liefde. Daar hebt u een eenvoudige redenering. U bent hem vast wel eens tegengekomen. Dat is eigenlijk ook zo'n universalistische leer. Heel simpel. Heel eenvoudig. Maar waarin uiteindelijk uitgesproken wordt, wel alle goede mensen, en uiteindelijk zijn natuurlijk alle mensen goed. Alle goede mensen worden uiteindelijk toch wel zalig. Maar daar staat het getuigenis van de schrift haaks op. Haaks op, omdat ze laten zien dat allen gezondigd hebben. En dat er wel een mogelijkheid is voor zondaren, ten diepste voor alle zondaren, om zalig te worden. Maar dat niet alle zondaren zalig worden, omdat er velen zijn die in ongeloof en onbekeerlijkheid volharden en daardoor zichzelf buiten het koninkrijk der hemelen sluiten. Denkt u maar aan schriftwoorden waarin dat zonneklaar is. Wie in de Zoon gelooft, zo lezen we in Johannes 3 vers 36, die heeft het leven. Maar wie niet in de Zoon gelooft, de toorn Gods blijft op hem. En in het licht van het tekstverband is het duidelijk dat die toorn van God niet maar voor een tijdje op een ongelovige blijft. Maar wanneer hij in zijn ongeloof volhardt, dan blijft die toorn voor eeuwig op hem. We zouden ook kunnen wijzen op het feit dat de Heere Jezus Christus gestorven is om zondaren zalig te maken. En gemeente, we hopen het vanavond te zien, daar zit ruimte in. Want er is nergens zoveel ruimte te vinden voor verloren zondaren dan in het dierbare bloed van de Heere Jezus Christus. Maar de schrift maakt duidelijk dat dat bloed niet aan alle mensen ten goede komt. De Heere Jezus Christus, zo lezen we in Markus 10, heeft zijn leven gegeven tot een rantsoen of tot een losprijs voor velen. En in Johannes 10 leest u in de geschiedenis van de goede herder, dat de goede herder zijn leven stelt voor de schapen. En dat het met degenen die geen schaap zijn, maar een bok zijn, niet goed afloopt, voor eeuwig niet. En zo zouden we door kunnen gaan om vanuit de Bijbel met vele teksten uit Oud en Nieuw Testament duidelijk te maken. Niet alle mensen worden zalig. Het is beslist noodzakelijk dat wij tot bekering komen. Dat wij leren geloven. Zoals de Heer Jezus het zelf tot Nicodemus zegt in Johannes 3. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Maar nu is er nog een leer, die ik ook even kort aan moet stippen, die ook in dit opzicht fout gaat. We hebben nu gezien de leer dat uiteindelijk alle mensen zalig zouden worden. Die leer deugt niet. Ook al komt die vandaag op allerlei manieren en in allerlei jasjes tevoorschijn. Maar er is ook nog de leer van de Arminianen of de Remonstranten. Die leren niet dat alle mensen zalig worden. Dat mag u een remonstrant nooit in zijn schoenen schuiven, want dat bedoelen ze niet. De remonstranten geloven wel dat er sommigen zalig worden en anderen verloren gaan. Alleen, wat is het punt waarop zij verkeerd gaan als het over deze dingen gaat? Zij zeggen wel, Christus is voor alle mensen gestorven zonder onderscheid. Dus, alle mensen zijn in Adam gevallen. Maar nu is Christus voor alle mensen gestorven en hij maakt voor alle mensen de zaligheid mogelijk. En nu hangt het van onze keuze af, van onze goede wil af, of wij die zaligheid van de Heere Jezus Christus beamen, of wij ervoor kiezen. En wanneer wij daar nu uit onszelf voor kiezen, de goede keuze maken, ja inderdaad, dan is die zaligheid van Christus ook ons deel. Maar wanneer wij weigeren om de goede keuze te maken, dan gaan we door eigen schuld verloren. Het punt waar alles om scharniert zit in twee dingen. In de eerste plaats staat nergens in de Bijbel dat de Heere Jezus Christus voor alle mensen zonder onderscheid gestorven is. En in de tweede plaats staat nergens in de Bijbel dat wij na de zondeval nog de vrije keus hebben. Een mogelijkheid hebben om zelf te kiezen en zelf te werken en zelf te streven om zalig te worden. En gemeente, we hebben dat gezien bij de behandeling van de Dordtse leerregels, want toen is dit punt uitvoerig aan de orde geweest. Als je dat zegt, dat Christus voor alle mensen gestorven is, maar dat het van onze wil, van onze keuze afhangt, van onze goedwilligheid, met andere woorden. Dan doe je tekort aan het werk van Christus. Want Christus is niet slechts een zaligmaker die de zaligheid mogelijk gemaakt heeft en dan de rest maar aan ons zou overlaten. Als dat zo was, werd er niemand zalig. Maar Christus is een volkomen zaligmaker, die degene voor wie hij stierf ook zeker onfeilbaar, zeggen onze Dordtse leerregels, tot de zaligheid zal brengen. En niet alleen onteert deze leer Christus, maar ze denkt ook veel te best en veel te hoog van de mens. Want ze zegt, nou, die mens heeft toch nog wel wat capaciteiten, ook in geestelijk opzicht. Hij heeft toch nog wel een wilsvrijheid en een keuzemogelijkheid. Hij kan nog wel een aantal stappen doen in de richting van de Heere Jezus Christus. Maar mijn Bijbel zegt me, met name in Romeinen 3 en andere plaatsen, dat er niemand is die goed doet. Niet tot één toe. Alle zijn zij afgeweken. Daar valt het vonnis. Radicaal. En blijft er niets van de vrije wil over. Luther heeft het al gezegd in 1518. De vrije wil, dat is een leeg woord, zonder betekenis. En Calvijn zei, de vrije wil, dat is een grote dwaling. En zo is het. En daarom moeten we de lijnen vasthouden. Ook wanneer we onze catechismus op dit aangelegen punt onderzoeken vanavond. En ons laten voorlichten en de weg wijzen door onze Heidelberger. Het is absoluut noodzakelijk dat wij leren wat bekering is. En wat geloof is. Want alle mensen worden niet zalig door Christus, zoals ze van Adam, door Adam in het oordeel van de dood terechtgekomen zijn. En ook Christus is niet voor alle mensen gestorven, zodat het van onze goede wil af zou hangen dat we zalig zouden worden. Nee, het is nodig dat wij komen tot bekering en tot geloof. Want alleen degene die door een waar geloof hem zijn ingelijfd en zijn weldaden aannemen, die worden zalig. Kijk, als we zo de leerstellige achtergronden van dit stukje van onze Heidelberger samen wat overdacht hebben, komt de vraag natuurlijk heel dringend tot ons, tot de jonge mensen en tot de ouderen. Zijn we overtuigd van de noodzaak van het geloof en van de bekering? Zijn we er echt van overtuigd? Nee, ik vraag dan niet naar een heel makkelijk antwoord van, natuurlijk, wij zijn christelijk gereformeerd en wij hebben de belijdenis van de kerken lief en wij stemmen in met de Dordtse leerregels en met de Nederlandse geloofsbelijdenis en met de Heidelberger catechismus. Prachtig. Heel nodig. Vandaag de dag. Maar als u er echt van overtuigd bent dat bekering en geloof noodzakelijk zijn, gaat dat toch wel wat dieper dan alleen maar dat u instemt met de belijdenis, hoe goed op zich ook. Dan is dat een zaak van gebed geworden. Een zaak van zoeken geworden. Een drang geworden in uw leven. Omdat u beseft, zoals dat staat in dat oude versje, buiten dat geloof en buiten de kennis van de Heere Jezus Christus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Nee, gemeente, u weet dat, hoop ik, dat zeg ik niet gemakkelijk. En wij moeten de woorden van onze Heidelberger en van de schrift op dit punt ook maar niet gemakkelijk, heel koel en koud aangeven en weergeven. Niet alle mensen worden zalig. Het kan je tot in het diepst van je ziel pijn doen. Wanneer je ziet hoeveel mensen in onze naaste omgeving, hoeveel mensen in Nederland, hoeveel mensen in de plaats waar we wonen, hoeveel mensen in onze familiekring misschien, hoeveel mensen ook binnen de muren van de kerk ten dode wankelen. En dan moeten we het vanuit de schrift in alle schroom In alle bewogenheid. Maar toch ook in alle klaarheid zeggen. Wie ten dode wankelt en blijft wankelen. En wie zich niet bekeert. En het ware geloof niet leert kennen. Die komt om. En dat voor eeuwig. En daarom zit er achter al de leerstellige draden die door vraag en antwoord 20 heen lopen een geweldige, klemmende oproep. Een oproep die geldt voor u die al wat ouder bent of misschien hoogbejaard bent. Een oproep die heel bijzonder geldt voor onze jonge mensen en voor de kinderen. Bekeert u. Of zoals de apostelen het zeggen in het boek Handelingen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat was de geweldige zendingsdrang waarmee de oude apostelen de wereld ingingen. Om de mensen te betuigen het evangelie van de genade Gods. En om de mensen te bewegen tot het geloof. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Een van de redenen daarachter was, wanneer u zich niet bekeert en wanneer u niet het ware geloof leert kennen, dan komt u om en dat voor eeuwig. Paulus zegt het ook in 2 Korinthe 5. Als hij die woorden zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, dan gaat daaraan vooraf, wij dan wetende de schrik des Heren. Hij weet dat wanneer de mensen niet tot geloof komen, en wanneer de mensen niet tot bekering komen, dat ze voor eeuwig omkomen. Oh, het zou zo'n zegen zijn, mijn onbekeerde vriend hier in de kerk. Jongen of meisje of oudere. Als dat vanavond dus niet een bekende klank was. Maar als u daar zo van wakker zou schrikken geestelijk. Dat u geen rust meer had. Voordat u de rust gevonden hebt in het bloed van de Heere Jezus Christus. Want we kunnen in onze onbekeerlijkheid, ook rechtzinnig zoals we zijn, ook degelijk en stipt als het gaat om allerlei dingen. We kunnen in onze onbekeerlijkheid zo doorslapen. Alsof onze ziel niet op het spel staat en de zaligheid. En voelt u me dan niet mee aan in de woorden zoals ze hier staan, hoe dringend de onderwijzer vanuit dit leerstellige stukje uit zondag 7 ons maand. Hoe dringend God in Christus ons maand. O, bekeert u toch. Bekeert u toch. Want waarom zou het gesterven? Ja, zegt iemand, maar gaat dat dan zomaar, bekering en geloof? U zegt, die apostelen zeiden dat, bekeert u en gelooft het evangelie. En Paulus zegt, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Dat is de schrift, ik zal het niet ontkennen. Maar gaat dat dan zomaar? Er gaat in het koninkrijk van God niets zomaar. En dat wordt ons ook hier in zondag 7 heel duidelijk gemaakt. En ik kan u over wat geloof is en over het komen tot bekering en tot geloof vanavond lang niet alles zeggen. Het gaat slechts om een kleine aanzet en een volgende keer hopen we wel dieper op een aantal dingen in te gaan. En bij die aanzet willen we maar heel zorgvuldig blijven bij wat onze catechismus en ook wat de schrift in de tekst zegt. Wat zegt de schrift dan over dat komen tot geloof? Of over de aard van dat geloof? Dit. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Ja, daar moeten we een ogenblik bij stilstaan, want dat zijn woorden die niet onmiddellijk duidelijk zijn. Als we het eerste daarbij onderstrepen, dan doen we het op deze manier. dat we zeggen, al zijn weldaden en in hem. Het ware geloof richt zich dus op Christus. U kunt dat in het licht van de schrift ook heel duidelijk zien, dat wanneer in het evangelie gesproken wordt over het geloof, dan gelooft het geloof Christus. Of beter gezegd, dan is dat geloof altijd verbonden met Christus en richt zich op Christus. Het is in hem ingelijfd, zo staat er, door het geloof, ingeplant. En zijn weldaden neemt dat geloof aan. Ja, daar moeten we natuurlijk dan wel een paar kanttekeningen bij maken. Dat geloof wat zich uiteindelijk op Christus richt, dat ware geloof, dat zegt amen op heel het woord van God, op wet en evangelie. Ik heb in een lang verleden wel eens die prachtige uitspraak van de Westminster belijdenis aangehaald over het ware geloof. En daar staat dat het ware geloof heel het woord van God omhelst, wet en evangelie. En dat dat ware geloof verschillend reageert op elk onderdeel van het woord. Het ware geloof beeft voor de bedreigingen. Het ware geloof buigt voor de aanklachten. Het ware geloof neemt de toevlucht tot het aanbod van Gods genade. Het ware geloof hoopt op wat de Heere belooft aan arme zondaar. En zo kunnen we nog wel een poos doorgaan. Maar terwijl dat als eerste gezegd wordt, dat het ware geloof is, zich dus richt op alle aspecten van het woord van God. En de wet beaamt en het evangelie beaamt. Is het eigenlijke voorwerp van het geloof, zo zeggen de Godgeleerden van Westminster in hun belijdenis, Jezus Christus en die gekruisigd. Ze schrijven het ongeveer zo, dat het ware geloof in de schriften doordringt tot op Jezus Christus de gekruisigde. En in hem alle heil en alle zaligheid vindt. Kijk, en daarom, gemeente, moeten we dat goed vasthouden. Het ware geloof, dat aanvaardt wel alles wat in de schriften geschreven staat. Maar het richt zich heel in het bijzonder op de Heere Jezus Christus. Hij is het grote voorwerp van het geloof. En dan weet ik wel, dan is er verschil in de kennis van Christus, in die geloofskennis. Iemand die met een toevluchtnemend geloof alle heil en zaligheid in die ene naam zoekt. Ach, hij zal van Christus iets zien, maar misschien nog zo door de nevels heen. En iemand die meer tot vastheid en tot zekerheid gekomen is, die mag dan misschien met McShane stamelen, nu weet ik die waarheid zo diep als gewis, dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Daar is verschil in. Maar toch moeten we het bijbels confessioneel maar vasthouden. Het gaat bij het ware geloof om Christus. En als u misschien veel spreekt over allerlei dingen in uw leven, maar de naam van de Heere Jezus Christus wordt er nooit in genoemd. En er is geen heimwee en geen honger en geen dorst naar die ene naam. Dan deugt het niet. En dan vraag ik in alle ernst en in alle liefde, is het bij alles wat u bespreekt wel sprake van geloof? Want het kan een wonder zijn als je door de Heere geholpen wordt in moeilijke omstandigheden, acht dat niet gering. Het kan goed zijn als je wel eens ontroerd bent bij het zingen van een psalmversje. Ik wil dat ook niet wegschuiven. Maar als het nou nooit verder komt, dan alleen maar wat psalmversjes van 20 jaar geleden misschien. En de steun van de Heere ontvangen te hebben in die moeilijke situatie 10 jaar geleden. Ja, dan zit het toch niet goed. Want als de Heere werkelijk met zijn woord en met zijn geest in ons leven gaat werken, dat kan gebeuren doordat we heel sterk stilgezet worden bij een regel uit de schrift. Of bij een regel uit een psalm die ons lief geworden is. Maar als de Heere echt geestelijk door gaat werken, dan zal er een hunkering in ons leven komen om Christus te leren kennen. Dat leest u door heel de Bijbel heen, zelfs in het Oude Testament. En geloven gaat het om die ene naam. Ja, en dan staat er zo dat geloof wat zich dus op Christus richt. Dat betekent dat we door dat geloof in hem zijn ingeplant en al zijn weldaden aannemen. Inplanting in Christus, dat is het eerste wat genoemd wordt. Wat is dat? Inplanting, ja, dat wil zeggen, dat kun je het beste maar vergelijken met iets wat in de natuur gebeurt, met inenten. Je hebt een boom. En die boom die heeft wat nieuwe loodjes en daar snijdt zo'n tuinder een loodje af. En hij plant dat entje in een andere boom om de oogst van de appels of de oogst van de peren straks te verbeteren. Er is heel veel kennis voor nodig en inzicht om dat goed te doen. Maar zo gebeurt dat. Inenten in Christus betekent dus dat je losgemaakt wordt uit de oude stam en ingeënt wordt door het geloof in de nieuwe stam. Dat zit bij dat inenten inbegrepen. Je kan het ook met het beeld van de wijnstok zeggen uit Johannes 15. Als ranken ingeënt, ingeplant in de wijnstok die Christus is. Of met de olijfboom uit Romeinen 11... afgebroken van de oude olijfstam en ingeplant in de nieuwe. Dat zijn allemaal beelden die in de Bijbel te vinden zijn. En dat betekent geestelijk, wij moeten losgemaakt worden van de oude stam, Adam. Het gaat er niet voor niets over in deze vraag, over die relatie die wij hebben met Adam. U weet wel, dat betekent dat wij zondaren zijn. Dat wij in Adam begrepen zijn en tot het rijk van Adam behoren, tot de kinderen van Adam. En we zouden dat ook zo kunnen zeggen, dat betekent dat we eigenlijk als loten staan op die boomstronk die Adam heet. Wij als mensen zijn loten aan de stam van Adam. Kijk, en wat betekent nu bekering en wat betekent nu geloof? Dat betekent dat dit wonder moet gebeuren, dat we losgemaakt moeten worden van die oude stam Adam. En ingeplant of ingeënt of ingelijfd worden in de stam Christus. Kijk, als zo'n tuinman zoiets doet, dan moet hij dat loodje lossnijden. En zo spreekt de Bijbel er ook over. Wij moeten afgesneden worden van de oude Adam. En snijden, dat doet pijn. Vooral hierom, afsnijden van de oude Adam betekent dat we losgemaakt moeten worden van ons oude zondebestaan. En als je daarvan losgemaakt moet worden, dat gaat langs een weg van je zonde leren kennen. Verdriet over je zonde leren krijgen, de zonde leren haten en vlieden. Er komt een breuk tussen Adam en ons in de weg van zondekennis, van verdriet over de zonde of droefheid over de zonde en van het haten en van het vlieden van de zonde. Is er dat in ons leven? Of zitten we zo vast in de genotzucht en de oppervlakkigheid waarvan onze maatschappij bol staat? Dat we zo lief zijn voor onze eigen zonden? onze zonden koesteren door de vormen van ontspanning en entertainment die we zoeken. Voor de tv en voor de radio en tegenwoordig heb je nog heel veel andere media. Je wordt er soms niet helemaal goed meer van. Of koesteren we onze zonden misschien op een wat bescheidene manier? Terwijl we uiterlijk heel rechtzinnig leven, op zichzelf goed. Maar allerlei boezemzonden hebben die we nog koesteren. Gemeente, waar is in het leven van u en van mij de breuk met de zonde? De breuk met Adam, de oude. De breuk met die stam waar we van nature uit voortkomen. Het zal toch tot een breuk moeten komen in ons leven. Wil er echt sprake zijn van geloof en van bekering? Ja, die breuk zal voor de een meer geleidelijk gaan en voor de ander meer plotseling. De zonde waarvan de een last zal krijgen, zal bij een ander misschien wat in een ander licht staan. Want de een heeft deze boezemzonde en de ander die. De een heeft deze weg en de ander die. Maar dat er een breuk moet komen. En dat we losgeslagen, losgesneden moeten worden van de oude stam, van de oude wortel, dat is zeker. Dat er kennis van zonde en droefheid over de zonde en belijden van zonde en strijd tegen de zonde moet komen, dat is zeker. En als het er nooit gekomen is in ons leven, dan ligt het toch niet goed. Dan mogen we toch vragen, Heere, breek die zonde uit mijn leven weg. Verbreek mijn harde hart. Breek me los. Snijd me los van de oude stam, van de wortelstok, van de zonde. En dan inplanten in Christus, losgemaakt, overgezet. Inplanten in Christus, dat is door het geloof met hem verenigd te worden. Wanneer gebeurt dat? Ja, dat gebeurt op het moment dat een zondaar uit de dood tot het geestelijke leven komt. Wanneer hij wederom geboren wordt. Wanneer hij bekeerd wordt. Dan beseft hij ten volle zeker niet wat er allemaal gebeurt. Dat is wat anders. Dat wordt doorgaans pas langzaam duidelijk. Dat ga je pas achteraf zien. Maar op het moment van de wedergeboorte en de bekering wordt iemand uit die oude verbondenheid met Adam losgemaakt en ingeplant in het koninkrijk van Christus. En die vereniging met Christus betekent dat ons leven naar hem toe gaat trekken. Je hebt het zo in de plantenwereld, dat wanneer een plantje wat in donker staat en ergens daar ver weg is een lichtbron, zeg schijnt de zon misschien door een boom voor het raam heen, dan trekt dat plantje naar het licht. Wel, zo is het geestelijk ook, wanneer iemand als een zondaar last krijgt van zijn zonde en een verbroken hart heeft en een verslagen geest, dan gaat zijn innerlijke leven trekken naar het licht. Trekken naar het evangelie van de genade van Christus. Zelfs al moet hij zeggen, ik ken de Heere Jezus niet. Toch is het vreemd dat wanneer hij de Heere Jezus hoort noemen en van het evangelie van zijn genade hoort verkondigen, dat er een verborgen trekkracht, een aantrekkingskracht van uitgaat. En niet alleen maar een aantrekkingskracht, zodat je graag van hem hoort spreken, maar er komt een drang in het leven. Een heilig heimwee. Een honger en dorst om hem te kennen. Dat ik hem kenne in de kracht van zijn opstanding, in de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende. Honger en dorst naar zijn gerechtigheid. Kijk, want waar die nieuwe levenssappen van Christus in onze wortelstam gaan vloeien, daar trekt Christus zelf zondaren naar zichzelf toe. Daar gaan ze naar hem en naar zijn genade dorsten en hongeren. gaan ze zijn weldaden bewonderen. Ze gaan zien hoe nodig hij is. Ze gaan zien hoe gepast hij is om die oude uitdrukking te gebruiken. Ze gaan hem lief krijgen. Hun hart gaat naar hem uit. Geef me Jezus. Of ik sterf. Kijk, dat zijn zo wat praktische trekken. Wat praktische kenmerken van dat ware geloof. Dat trekt naar Jezus toe. Want het is ingeplant in zijn koninkrijk. Het is vrucht van zijn genade. En daarom kan het ware geloof ook niet rusten buiten Christus. Luther zei al, het geloof is een onrustig ding. En Augustinus merkt in zijn levensbeschrijving op, ons hart is onrustig in ons totdat het rust vindt bij u, o God. Dat geloof verloochent zichzelf niet. Het is onrustig buiten Christus en vindt geen rust totdat het rust vindt in het bloed van Christus. En totdat het rusten mag op al die weldaden van Christus. En al die weldaden van Christus aan mag nemen. Kijk, dat is het wonder van het geloof, van dat onrustige ding. Dat het wel onrustig is. Dat het wel een worstelend, een strijdend geloof is. Dat het dwars door alle tegenheden en door alle aanklachten heen breekt. Maar toch dat dat onrustige geloof tot rust mag komen in Christus, in zijn bloed. En door het leunen en steunen op zijn weldaden. Ja, dat is het laatste wat onze catechismus hier zegt. Dat geloof dat is ingeplant in Christus. En waar blijkt nu dat levende geloof, dat geschonken geloof? Dat blijkt daaruit dat het onrustig is. En zijn rust gaat zoeken bij Christus en vooral die weldaden van Christus gaat aannemen. Ja, daar hebt u het woord aannemen. Je moet de weldaden van Christus aannemen. Je moet Christus zelf aannemen. Je moet Jezus aannemen. Dat is waar, gemeente. Dat moet ook. Alleen wordt het vandaag wel eens op een manier gebruikt waarvan je je afvraagt, is dat nou helemaal volgens de schrift en volgens onze belijdenis? Dan wordt het toch weer een beetje remonstrans ingevuld. Een keuze. En voor sommigen, zeker wanneer het wat gaat om een Amerikaanse snit, dan moet je in een dienst opstaan of je hand opsteken. Nou, dan maak je een keuze. Zou dat het zijn? De Bijbel spreekt er heel anders over. Denkt u maar aan onze tekst. Zovelen hem aangenomen hebben, daar gaat het ook over dat aannemen, hen heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Wat volgt er dan? De welke niet uit den bloede, nog uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. Dat aannemen, dat is dus een eigenschap van het ware geloof. Maar dat komt niet uit de natuurlijke akker van ons leven voort, zomaar. Niet uit Adam. Niet uit de wil des mans. Niet uit het vlees. Maar uit God geboren, dat is vrucht van de wedergeboorte. En daar hebt u het Bijbels evenwicht. Aannemen, inderdaad, dat is roeping. Maar aannemen kan niet anders dan als vrucht van de wedergeboorte en van de bekering. Dat is niet zomaar iets van wat wij doen of wat wij fabriceren. Want dat heeft voor God geen waarde en dat houdt geen stand in de dag der dagen. Het is dat we eerbiedig smeken om de genade van het geloof en van de bekering. En de Heere wil op dat eerbiedig smeken, ook die wonderen werken in het leven. En dan leert hij arme, schuchtere, zondige mensen, die het er zelf, als ze naar beneden kijken, ook niet voor durven houden, leert hij de hand leggen op de zoom van zijn kleed. leert hij de hand uitstrekken naar een kruimel die daar valt van de tafel van de Heere. Leert hij met de Romeinse hoofdman zeggen: ik ben het niet waard dat u onder mijn dak zou inkomen, maar spreek slechts één woord. En dan krijgt het geloof vrijmoedigheid om die dingen aan te nemen, om het te geloven. Die weldaden van Christus die in het woord van God worden uitgestald. En wat zijn dat voor weldaden? Nou, laat ik ze maar aanstippen aan het slot van de prediking van vanavond. De weldaad van het feit dat Jezus Christus licht geeft. Dat staat in dit hele hoofdstuk zo centraal. Het licht schijnt in de duisternis. De Heere Jezus Christus verlicht de duistere ogen. Ook die duistere ogen van ons die door de zonde zo verdonkerd zijn. En als u hunkert naar licht, Heere, dat ik zien mag, dan is Hij het die de weldaad van het licht wil schenken. De Heere Jezus is het die de weldaad van de bedekking en de vergeving van zonde wil geven. Want zijn bloed reinigt immers van alle zonden. En dan mag het geloof dat de toevlucht neemt tot de Heere Jezus Christus. Te midden van alle schuld. Ook al klaagt ons geweten ons aan. Toch in die weldaad van de schuldbedekking en de schuldvergeving die bij Jezus is. Geloven. Ook voor mij. Of in die Heere Jezus Christus is majesteitelijke macht. Hij is de eeuwige koning aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En daar zit iemand die zo vast zit in zichzelf. Of een kind van God wat zeggen moet: ik kleef zo vast aan het stof en mijn hart is zo dor. En de geestelijke dingen zijn zo ver. Wat u nodig hebt is die almachtige kracht. Die dat harde hart breekt. Die u losmaakt van het vleeselijke. En die het innerlijk verdorde leven opdoet bloeien tot voor de troon van God. Kijk, al die weldaden mag het geloof aannemen. Omdat in het geloof er licht overvalt. Ze zijn uit vrije, onverdiende genade ook aan mij geschonken. Kijk, wat is het nodig dat we dat geloof bezitten? Dat we daar iets van kennen. En vanavond heb ik zomaar bij wijze van inleiding een aantal punten genoemd. Volgende keer, zo God het geeft, zullen we de dingen nog wel nadrukkelijker in het Bijbels en confessionele verband zetten. Maar deze dingen hebt u nodig. Deze dingen heb jij nodig, jongen of meisje in de kerk. Zoeken we ze ook. Want God eist, bekeert u. God eist, gelooft het evangelie. En dat is een opdracht, een roeping, een eis waar niemand van ons onderuit kan. Maar God eist het niet opdat wij met eigen krachten zouden proberen onszelf te bekeren en tot geloof te brengen. Luther heeft in zijn beroemde geschrift over de knechtelijke wil laten zien. God laat zijn eis tot bekering en tot geloof klinken opdat wij in het stof zouden buigen. En de Heere zouden belijden: Heere, ik heb het niet en ik kan het niet. En we een beroep zouden gaan doen: genade. Genade, Heere. Schenk de genade van het geloof. En de genade van de bekering. Ook aan mij. En wat zouden we gelukkig zijn. Als we die genade zouden ontvangen. Zou u daarom maar niet vanavond naar huis gaan. Of jij, mijn jongen of meisje. En de knieën straks in stilte buigen: Heren, nu heb ik gehoord vanavond weer voor de zoveelste keer dat ik geloof en bekering nodig heb. Heere, schenk het me. Schenk het me om niet. Verdiend heb ik het niet. Maar doe het om uw naams wil. Kijk, en zo gaan we er iets van leren. Wat al Gods kinderen mogen weten. En wat de psalmdichter, de opperzangmeester ons voorzingt. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst. We zeggen uw grote naam eerbiedig dank voor alles wat u op deze dag hebt gegeven. We mochten tweemaal samenkomen en de woorden van u overdenken, het zichtbare evangelie van de doop zien deze morgen. U hebt ons persoonlijk deze dag in de drie diensten waarin we voorgingen willen sterken en willen ondersteunen. Heere, uw naam zij daarvoor erkend en gedankt. Wil u nu ook het woord zegenen? Wil u het zegenen, Heere, wanneer we naar huis gaan of wanneer de kinderen nog in de vergadering van de jeugdvereniging bijeen zijn? Wil u het zegenen deze week? Breng ons deze week weer samen op de dankdag. Zegen de gemeente wanneer komende zondag in de morgendienst leesdienst zal zijn en 's middags dominee Boyten zal voorgaan. Wil u ons zegenen wanneer we de zondag hopen door te brengen in onze eerste gemeente in Urk. Wil u ook daar een zegen schenken. En wil u geven, Heere, dat uw woord zijn kracht mag doen. O God, geef dat de ernst en de gedrevenheid en de liefde van uw woord in onze harten weerklank mag vinden. En dat we deze zaligmaker gaan zoeken. En ons hart onrustig mag zijn, zolang we nog buiten Christus zijn. En onrustig dat heil in hem mogen zoeken en nodig krijgen. Wees u deze week met een ieder van ons. Bewaar ons voor de zonde. Bewaar ons voor een onverwacht en onbekeerd sterven. En zie ons aan in Christus Jezus uit genade. Amen. Psalm 118, het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Dat heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.